Meente,
jongens en meisjes,
Jozef is als slaaf verkocht aan een Midianitische handelskaravaan. En zo is hij in Egypte aangekomen, verkocht door zijn eigen broers. Ternauwernood aan de dood ontsnapt. En dan gauw komt hij bij een Egyptisch man in huis, Potifar, ver van huis. In een vreemd land, wat zit het hem tegen? Eerst de lievelingszoon van pa, nu als slaaf in het huis van een vreemd man. Wat kan een mensenleven vreemd verlopen? Die heeft het geluk niet mee, zouden de mensen zeggen. Maar ach, laat de mensen dan maar praten, luister naar wat de Bijbel zegt, daar hebben we meer aan. En de Heere was met Jozef. Wat zegt u? Was de Heere met hem? Ja, dan lezen we vers 2. En de Heere, die was met Jozef. Het staat er zwart op wit. Als een waarschuwing voor ons om de dingen in het juiste licht te zien. In Gods licht. Ook de dingen die niet zo plezierig zijn. Zij worden in het juiste licht gezet wanneer ons leven beschenen wordt door de lamp van Gods woord. Daar ontbreekt het nog wel eens aan in ons leven, dat wij recht zicht hebben op de dingen die in ons leven gebeuren. De mens ziet aan wat voor ogen is, ook wij. En wij bekijken de dingen van de buitenkant en we zeggen, nou, het zit Jozef niet mee. En natuurlijk zit het hem niet mee, want laten we wel zijn, Jozef is daar niet voor zijn plezier in Egypte. En hij doet wel wat anders dan de vele toeristen die na Israël ook Egypte een keer willen zien. Hij is slaaf, hij moet werken. Nee, dit is geen vakantiereisje. Dit is een eenmalige reis. En voor deze reis heeft hij niet geboekt. Dit is geen retourtje. Ach, wat is Jozef te beklagen. Aan de buitenkant wel. Maar wat is hij aan de andere kant gelukkig te prijzen. Want al heeft hij dan alles tegen voor het oog, hij heeft het belangrijkste mee. En dat is de Heere. De God van zijn vader Jacob, die heeft hij mee. En de Heere was met Jozef. Kijk, en als dat nou het geval is, dan kunnen we gerust zijn, gemeente, want dan komt het goed vroeg of laat. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn, zegt Paulus. En dat is geen vraag meer voor Paulus, maar dat is een zeker weten, God met ons. Hij is met ons in Jezus Christus, want zo hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar het liefst dat hij had voor ons heeft overgegeven tot in de dood, hoe zal hij ons dan met hem niet alle dingen schenken? En alle dingen, dat zijn toch ook alle dingen, niet uitgezonderd? Dat is af, daar kan niks meer bij, daar hoeft ook helemaal niks af. Wie kan ons scheiden van de liefde van God in Christus? En hij heeft het ook voor uzelf wel eens gezegd, mag u dat ook zeggen vanmorgen? Wie zal mij scheiden van de liefde van mijn zaligmaker, voor wiens rekening ik lig? Die voor al mijn zonden volkomen betaald heeft, die aan het recht van God voor mij heeft genoeg gedaan, zodat ik op grond van recht zalig kan worden en zal worden, omdat Christus daar garant voor staat met zijn eigen dierbaar bloed. Wie zal mij kunnen scheiden van de liefde van Christus? Die liefde die in mijn hart druppelt. Verdrukking of benauwdheid of vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. Zouden mijn broers die mij als een stuk vee verkocht hebben iets tegen mij kunnen beginnen, zo God zijn hand beschermend over mij heen legt? Zou de boze mij kunnen verslinden als God tegen de Satan zegt, zie al wat Job heeft, zij in uw hand, alleen strek uw hand niet aan hem uit. De Satan die kan Job slaan, zijn vrouw en kinderen wegnemen, zijn veestapel uitdunnen en hem tenslotte op de mestvaat doen belanden, maar hij kan niet meer doen dan God toestaat. Niets kan Job scheiden van de liefde van God. Niets kan de kerk scheiden van de liefde van Christus. Niets kan Jozef scheiden van de liefde van de God van Jacob. En daarom schittert dat woord aan alle kanten vanmorgen als een kunstig geslepen diamant. En de Heere was met Jozef. Een woord dat we verschillende keren aantreffen in dit schriftgedeelte en ook in de volgende hoofdstukken. Een gouden kleinood, dat is een kostbare parel, een heerlijk woord. Dat wij zonder enige aarzeling vanmorgen boven deze preek kunnen zetten. En de Heere was met hem. En is dat niet een geweldige zaak? Is dat niet om heel klein onder te worden? Is dat niet om in verwondering weg te zinken als je dat zelf ook mag weten in je leven? Heer, waarom wilt u met mij zijn? Waarom, Heer, hebt gij mij niet verlaten? Daar zij toch alle mij verlaten hebben, niet één uitgezonderd. Ik kan mij soms zo verlaten en eenzaam voelen. O, kent u dan het geheim dat God met u is, terwijl allen u verlaten, terwijl uw man u niet begrijpt, uw vrouw niet weet wat er in uw ziel omgaat, terwijl uw kinderen er geen notie van hebben wat u voor hen voelt en hoe u voor Gods genade troon om hun zielenheil worstelt, terwijl de omgeving niet weet wat er in stille uren in u of in jou omgaat, wat er door je hoofd gaat, aan gedachten en gevoelens. Zou er ooit een mens zijn die mij begrijpt? In mijn bange strijd en worsteling, mijn eenzame weg, waar wil de Heere dan met mij zijn? Of schoon anderen mij verlaten hebben, is het niet om Christus wel? Die door allen verlaten is geweest, dat u tot God mag komen en nimmer meer van hem verlaten bent. Al wordt dat niet altijd door Gods kind gevoeld. De Heer is met alle die hem vrezen. Want hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet een gunst op die hem vrezen. Maar je voelt het niet altijd, maar het is wel waar. En de Heere was met Jozef. En dat is Gods verkiezend welbehagen. Gods gunst in zijn Zoon geopenbaard. Wel nu, als dan God met ons is, en dat is zo. Als wij in de Heer Jezus Christus begrepen zijn, hebben wij toch niks te vrezen? Niet in dagen waarin het gewone leven voortkabbelt. Nog in dagen waarin het stormt en kraakt. Nog bij hoogte, nog bij dieptepunten. In den vreemde is de Heere met Jozef in Egypte. Dat is een troost voor die jonge mensen die in den vreemde gaan studeren. Die er misschien wel tegenop zien om het ouderlijk huis te verlaten. Maar die hun Bijbel meenemen en daaruit blijven lezen. De Heere is met je. En dat is een troost voor die ouderen die hun kinderen met vrees en beven laten gaan. De God van het verbond in wiens naam uw kind is gedoopt. Hij zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Geloof het, de Heere is met u. En de Heere was met Jozef. En dat wordt zichtbaar. Maar Jozef doet het daar heel goed in dat huis van Potifar. Zo goed dat het ook zijn heer opvalt. Door zijn correcte plichtsvervulling verwerft hij de gunst van zijn meester. Jozef vindt genade in de ogen van zijn heer. Hij krijgt de leiding over het hele huis van Potifar. Ja, niet dat Potifar de God van Jozef dient, die kent hij niet, maar hij bespeurt in Jozef wel iets dat hij niet kan verklaren. Deze jonge slaaf wordt gezegend, dat ziet hij wel. En deze jongen draagt een geheim met zich mee en daarom krijgt hij ook een hele hoge functie. En zo zien we, gemeente, dat God het lot van Jozef aan het wenden is, aan het keren. In plaats van een verachte slaaf, een voetveeg, is hij nu een aanzienlijke knecht geworden, een hoge ambtenaar in Egypteland. Jozef onderscheidt zich op positieve wijze van anderen. Hij wordt daarvoor ook beloond. Het mag best ook een compliment voor ons zijn wanneer een onchristelijke baas ons prijst voor onze inzet, onze eerlijkheid, onze stiptheid. Wanneer hij zonder het te zeggen toch een verband ziet tussen onze kerkgang en onze betrouwbaarheid, want de wereld kijkt heel nauw. Jozef valt op bij Potifar. Maar hij valt ook op bij de vrouw van Potifar. En die heeft hem al eens een keer bewonderend aangekeken. Wel op een andere manier dan haar man. Ze vindt Jozef een knappe kerel. Zou best een avontuurtje willen. Aan haar eigen man heet ze weinig. Voor het woord hoveling staat een woord dat we ook terugvinden bij de moorman. Hij is een uinig, dat wil zeggen een gesnedene. Iemand die gesteriliseerd is, die geen kinderen kan verwekken. Potifars vrouw zal zich bij haar man, zoals hij ergens als een kunstbloem gevoeld hebben, in een glas water. Wie bij zijn eigen man of vrouw geen geborgenheid vindt, loopt het gevaar om het ergens anders te gaan zoeken, met alle gevolgen van dien. Niet voor niets valt haar oog op Jozef. En ze had hem telkens lastig. En ze wil dat hij bij haar komt. Lig bij mij, zo lispelt ze. Het lijkt wel alsof we een of andere scène uit een dubieuze film voor ons hebben. Hoe actueel. Ach, gemeent, jongelui, wat hier nou gebeurt. In het huis van Potifar, dat is zeer oud en actueel. Op het terrein van de omgang tussen de geslachten komen wij geen nieuwe dingen tegen. Als schudt menig oudere tegenwoordig het hoofd als u hoort wat er allemaal op het seksuele vlak gaande is. Want juist op dit vlak gaat heel veel fout. Terwijl de liefde tussen man en vrouw één van de mooiste dingen is die God de mens heeft gelaten. Zoals een heel Bijbelboek aan gewijd, het Hooglied, Lied der Liefde. Het gaat er ook over andere dingen, maar toch ook juist in dat kader van de liefde. Wat heeft de Heere de liefde hoog staan, dat hij de liefde tussen man en vrouw tot een voorbeeld neemt om de liefde tussen de bruidegom Christus en bruidskerk enigszins uit te drukken. En we zouden juist op dat terrein, gemeente, heilig en rein moeten leven, omdat wij het heiligdom van God binnentreden. En liefde is niet alles naar je toe trekken, zoals Potifars vrouw, die het Jozef toeroept, ligt bij mij. Hoort het woordje mij? Mij. Puur egoïsme, kom bij mij. En de hele sekscultuur van onze dagen is puur egoïsme, heeft met liefde weinig te maken. Want liefde, zegt de Bijbel, is juist niet nemen, maar dat is geven. Dat is offeren. Dat is gericht zijn op die ander. En daar wij nu het meest op die ander gericht moeten zijn. Namelijk op het terrein van de liefde. Daar komt nou juist het meest dat vleeselijke ik om de hoek kijken. En zegt, ik, mij. We worden de hartstochten geprikkeld door het lezen van bepaalde lectuur. We luisteren van bepaalde muziek. Of het beoefenen van bepaalde vormen van dans. Wat is de mens als seksueel wezen al gauw een kruidvat. Eén vlammetje. Laaiende brand is het gevolg. Maar staat Jozef aan geweldige verleidingen bloot. Hij is jong. En volgens de gangbare maatstaven en gedachten van toen en onze tijd. Dan wil je wel wat. Lig bij mij. Nou, de bedoeling van het verzoek is niet twijfelachtig. Kom bij mij. Niemand die het ziet. Niemand die erachter komt. En wat zal Jozef nu doen? Zal hij, nu hij zo gestreeld is in zijn eigen waarde, zich nog verder laten strelen? Of, ja, wat? Of mag hij leven uit God, die hem de kracht geeft om nee te zeggen die hen leert wat goed en wat fout is. Gemeente, Jozef kent het leven met God. En hij zegt nee. Nee tegen de verleiding, tegen het kwaad. Waarom? Omdat hij zo preuts is? Omdat hij van zijn vader en moeder niks mag en kort gehouden is? Omdat hij altijd dom gehouden is en van niks weet? Nee. Hij brengt in het veld waar Potifars vrouw heel vreemd van opgekeken heeft. En waar de wereld van onze dagen helemaal vreemd van opkijkt. Heeft over zonde. En hij zegt, hoe zal ik dan dit een zo groot kwaad doen en zondigen tegen God? Ik durf dat woordje zonde nog te gebruiken. Als het over trouw en ontrouw gaat. Omgang met een getrouwde vrouw hebben gaat niet alleen tegen de moraal in. Het gaat bovenal in tegen Gods gebod. Met deze vrouw meegaan. Dat is zondigen tegen God en tegen de naaste. Vergeet dat niet. Ook tegen Potifar. Die zoveel vertrouwen in hem stelt. Want zondigen, dat is niet alleen maar zondigen tegen God. Dat is ook zondigen tegen de naaste. Wat is dat, gemeente, juist ook in onze tijd weggesleten, zowel binnen als buiten de kerk, dat overspel, ontucht en hoererij zonde is tegen God. En wordt dat geglimlacht over die deugdzame Jozef? Nou ja, kun je het dan wel zingen, deugdzame Jozef, rijk in deugd. Wat meewarig schudden wij ons hoofd over die preutse jonge man. En hij wordt door velen afgeschilderd als een brave Hendrik die precies in het paadje loopt. Een saaie Piet. Die Jozef. Saai? Is een man. Is een vrouw. Is een jongen. Of een meisje. Die God vreest. Saai. Dat is een geweldige vergissing. Weet je wat saai is? Al die jongeren en ouderen die toegeven aan verkeerde gevoelens. Nog nooit hebben leren strijden tegen datgene wat de Bijbel zonde noemt. En veel mensen denken dat ze een bruisend avontuurlijk leven kunnen halen. En eruit kunnen halen wat erin zit. Maar in werkelijkheid zijn ze als dode vis. Die met de stroom van de tijd meedrijft. Want levende mensen, die gaan juist tegen de stroom in. Ga je tegenin. Godvrezende mensen zijn sprankelend. Althans als ze op hun plek zijn. Want ze weten, het overtreden van Gods geboden, dat is de dood in de pot. Maar het rechte leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet en hem volgt en hem kent. Misschien is van op ons wel van toepassing wat we lezen in Spreuken 7. Dat we als een koe gewillig ter slachting geleid worden. Want in Spreuken 7, daar lezen we dat een jonge man die achter een vreemde vrouw aangaat, gelijk staat als een os die ter slachting wordt geleid. Of hij is als een vogel die zich haast tot de strik. Dwaas. Moet je nou zo vergeleken worden? Een os? Een ezel? Dat we ons zo laten vangen door iemand die ons in de boeien slaat en willen juist vrij willen zijn. Willen juist vrij zijn. En dan zegt de evangelie, dat maakt vrij. Dan laat je toch niet boeien. Dan ben je toch niet zo dwaas om toe te geven aan datgene wat je nou juist uit die vrijheid in de Heere Jezus Christus vandaan haalt. Nou, Jozef, hij is staande gebleven. Door de genade van God, laten we dat er wel bij zeggen. Door de genade van de Heilige Geest. Bij Jozef zijn leer en leven één. Woord en daad gaan samen. Ja, de Heer die was met hem. Ook toen de verzoeking kwam, was de Heer ook met hem. Laten we altijd bidden, Heer, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En laten we onszelf ook niet in verzoeking en in verleiding brengen. Door allerlei dingen te zien en te horen die onze zinnen prikkelen. Maar als wij met verzoekingen te maken krijgen, o vlucht dan tot de Heer, dat moet je doen. Maar je altijd doen, moet je doen. Want liever de gunst van God dan de gunst van mensen. En liever de goedkeurende blik van God dan de meewarige blik van de mensen. Alleen, die gunst van God wordt niet altijd direct zichtbaar in het leven van Gods kinderen. En de beloning die God schenkt aan hen die hem vrezen, wordt niet terstond uitgedeeld. Want kijk eens aan Jozef, juist door zijn rechtschapenheid komt hij in de gevangenis terecht. Nou zeg, hij gaat de gevangenis in als iemand die zich vergrepen heeft aan de vrouw van een hooggeplaatste in Egypte, terwijl het niet waar is. En als Jozef nee zegt tegen de verleiding van deze vrouw, dan verandert deze vrouw als een blad aan een boom. De liefde slaat om in haat, waardoor tevens het bewijs geleverd is dat het geen echte liefde was die haar dreef. En zij klaagt Jozef aan en ze zegt tegen een man, hij wilde mij verleiden. De gemene vrouw, een booswicht, een Potifar, hij gelooft zijn vrouw, had hij dat ook niet moeten doen. Hij is ook niet op zijn plek. Hij gelooft zijn vrouw. En zonder een onpartijdig onderzoek in te stellen, wordt Jozef de laan uitgestuurd, de gevangenis in. En weer is gemeente Jozef een gevangene. Eerst was hij het van die Midianitische kooplieden. En nu van Potifar. Komt er dan nooit een eind aan de verdrukking? Is het wel waar dat de Heere met Jozef is? Dat is hij dan met zijn voet, lezen we, in de ijzers, in een stok. Waarom? Vanuit Psalm 105 valt er licht over Jozefs gevangenisperiode. Die psalm die we gezongen hebben, daar lezen we dat Jozef verkocht werd tot een slaaf. Men drukte zijn voeten in de stok. Zijn persoon kwam in de ijzers. Tot de tijd toe dat Gods woord uitkwam, lezen we dan, heeft de rede des Heeren het woord van God hem doorlouterd, beproefd. In die gevangenisperiode. Dat is dus een louteringsweg geweest voor deze man, voor deze Jozef. De weg met God ging door een diep dal. En was dat nou de beloning? Is dat nou de beloning? Voor zijn gehoorzaamheid aan het gebod van God? Dat men zich niet mag vergrijpen aan de vrouw van een ander. De wereld beloont haar volgelingen beter voor het oog dan God de zijnen doet. En de Heere gaat voor het oog een vreemde weg met zijn kind. Jozef wordt in Psalm 5 zelfs een gezalde genoemd, de profeet. Ja, de Heere beloont toch de zijne wel heel vreemd, vindt u niet? En in plaats van verhoging wordt Jozef vernederd. De Heere laudert hem. Vanuit zijn verhoging in Potifars huis wordt Jozef opnieuw in de diepste vernedering gebracht, terwijl hij onschuldig is. Kijk, dat kan je wel in de war brengen. Dat brengt ook de gelovigen in de war. Waarom overkomen nou mij zulke dingen in mijn leven? Heb ik dan gezondigd? Word ik dan soms gestraft? Heb ik dan verkeerde dingen gedaan? Ach, niemand is volmaakt. Maar de ellende waarin we soms verkeren heeft niet altijd te maken met onze persoonlijke zonden en tekorten. God gaat ook wel een diepe weg als er geen aanwijsbare redenen zijn dat hij ons zou moeten straffen. Jozef wordt gelouterd, beproefd. En voor hen die God niet vrezen is iedere tegenslag een straf. Ze komen in opstand tegen God en ze vloeken hem. En roepen hem ter verantwoording en zeggen, ja, waarom moet mij dan dit overkomen? God is een tiran, een wreed heerser. Ik wil hem niet dienen. Wie is God eigenlijk? Ik moet hem niet. Waarom zou ik hem lief hebben? Maar als je nou de Heer Jezus kent, als je nou God kent door het geloof in Christus, dan ken je het geheim van Psalm 103. Hij doet ons niet naar onze zonde. En hij vergeldt ons niet door onze ongerechtigheden. Als we getuchtigd worden, is dat omdat God ons lief heeft in Christus. Want geen vader sloeg met groter mededogen op tederkroost ooit zijn ontfermend ogen, niet als Heere, op een ieder die hem vreest. Hij kastijdt een iegelijke zoon die hij lief heeft. Kijk, op dat punt deinst het ongeloof terug. Je kun je als ongelovige niet verder komen. Je zakt je weg in verbittering, of je moppert binnensmonds, of je schreeuwt het luidkeels uit. Ik ben van zo'n God niet gediend, maar als je nou geoefend wordt in het geloof, wat gaat er door het geloof? Dan word je juist door die beproevingen word je sterker. En dan door die beproevingen heen ga je de liefde van God ga je proeven, want deze God is een verzoend God en Vader in Christus. En door die vrede ga je leven door de Heilige Geest. Die vrede die God je schenkt in een bezwaard en verslagen gemoed. Want al is Jozef dan heen en weer geschud in die gevangenis, één ding weet hij zeker. Ik heb een rein geweten. Rein geweten. Ik kan God en mijn baas en Potifars vrouw recht in de ogen zien. Dat is een heerlijke troost. Als je dat mag weten, de Heere weet van mijn weg af. Ik heb een rein en goed geweten voor God en de mensen. Ja, maar het vlees valt natuurlijk niet mee als je daar zit met je voeten in de stok gevangen. Denk aan Paulus, Silas. Die zaten ook eens met hun voeten in de stok. En ze zongen in de nacht lofliederen. Zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Want er komt een einde aan de verdrukking. Want de Heere laat zijn kinderen niet wegkwijnen. Hij waakt over hen. Want ze worden niet verzocht boven hun vermogen. En de Heere kan het ver laten komen en voor ons besef wel eens te ver. Maar hij vergist zich niet, want Jozef wordt als uit het onderste van het graf weer uitgerukt. Er zal een andere tijd komen. Het woord van God, zoals dat tot Jozef is gekomen in die droom, zal uitkomen. En de beloften van God aan hem gedaan, die belofte zal zijn vervulling niet missen. Ook al zit Jozef in de put. Ook al zit hij in de gevangenis. Wat uit Gods lippen is gegaan, dat blijft vast en onverbroken. En heeft Jozef opnieuw in de gevangenis weer door het geloof moeten leren leven, gemeente. En dan weet u toch ook wel dat geloven, dat is meer dan gevoelen en voelen en ervaren. Zit zo in die hele emotiecultuur, ook in onze dagen. Kijk, wat heeft Jozef nou gevoeld van de gunst van God toen hij daar met zijn voeten in die stok zat? Hij heeft misschien wel over zijn voeten gewreven en gedacht, nou dat is pijnlijk, ik voel helemaal niks van God op dit moment. Nee, maar hij had wel een vrije geweten. En toch mocht hij weten, geloof het vast, dat God heel dicht bij hem was. Want er zijn momenten in ons leven dat we kunnen wegsmelten onder de liefde van God. Dat ons hart volstroomt met aangename gedachten en gevoelens. Er zijn momenten in ons leven dat we onze zonde bewenen voor ons aangezicht. En een diep gevoel van innerlijke overgave en rust ons hart vervult. Omdat het er eindelijk eens van gekomen is dat we alles nou eens kwijtraken aan God. Je moet het opkroppen aan God. Je zit dan gebroken aan de voeten van de Heere Jezus. Dat je zijn voeten nat kan maken met je tranen. En er zijn momenten dat je Gods tegenwoordigheid heel duidelijk ervaart op het ziekbed in het ziekenhuis. En dat we ervaren dat het geen loze woorden zijn die Christus heeft gesproken. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Al die dagen. Maar ja, als het gaat over het gevoel, dan zijn die momenten soms weer heel gauw weg. Het ware geloof, dat is een blijvende zaak. Het geloof gelooft dwars tegen alle onaangename gevoelens in. En dan voel ik dan mijn pijnlijke enkels. Ik denk, nou, ik wou dat ik ze kwijt was, die stok. Als Jozef, voel me tekort gedaan, voel me afgeschreven. Ik sta toch in mijn recht als ik in de gevangenis. Maar ik weet, ik geloof, want geloven, dat is weten. Zeker weten. Dat God zijn belofte vervult. En dat ik uit de gevangenis zal komen. Mijn broers zullen voor mij buigen als golven. Ik geloof. Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Want het duurt wel heel lang. Ik zie het niet helemaal. Hoe het aan me moet. Uw belofte in mijn leven vervult. Ik zit in de gevangenis als een gebondene. Mij was vrijheid beloofd. Wat zit ik hier toch te tobben en te piekeren. En mijn blijdschap en mijn vrede in de Heere. Waar is het nu? Waarom moet ik, Heere, nou die weg gaan? Gods weg is vaak een weg van raadsels. Als God verlost, brengt Hij ons in de engte. Maar hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, Hij ziet een gunst op die Hem vrezen. Dat kunnen we ons opgesloten voelen in de gevangenis van ons eigen ik. Ook als wij het eigendom zijn geworden van de Heer Jezus Christus. Dan kunnen wij ook zuchten met Paulus. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Om het dan telkens weer te leren. Maar de Heer, die laat je niet omkomen. Maar de wet des geestes, des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Dat geloof ik. Want ik ben opgenomen met Christus in de hemel. In de hemel gezet. Met Hem. Maar ik vind het wel moeilijk. Ja, het is ook moeilijk. Voor het vlees. Om die weg te gaan. Ik louter je. Ik ga je in je recht herstellen. Dan kan dat woordje de louteren namelijk ook betekenen. Iemand in het gelijk stellen. Iemand recht doen. Eruit halen wat iemand waard is. Eruit halen wat erin zit. En wat gaat nu de Heere dan uit Jozef halen, om het zo te zeggen? Hij was een gezalde van de Heere. De profeet des Heere. God had hem gezalfd. Nou, God had wel iets in Jozef gelegd. Namelijk, hij moest wel iets over Egypte gaan zeggen. Hij moet daar straks naar, daar in Egypte. En moet hij dat volk onderhouden. Heeft de Heere daar wel gegeven in zijn leven. Eerst 7 vette jaren, dan 7 magere jaren. God zal hem in het gelijk stellen. Als hij straks tegen Farao zal zeggen, je moet dit en je moet dat en dat gaan doen. Zijn woorden zullen uitkomen. Maar het zal dan wel in een weg gaan waarin niet Jozef met de eer gaat strijken. Maar waarin God de eer en de roem krijgt, de dank. Want als Jozef na diepe vernederingen eindelijk verhoogd wordt, als hij die dromen van Farao gaat duiden, dan zegt hij tegen Farao, zijn de uitleggingen niet van God? En als Farao hem prijst voor het uitleggen van die dromen, die bekende dromen van die 7 magere koeien, die 7 vette koeien opeten. En die dunne aren, die de 7 wetten en de volle aren verslinden. Dan zegt Jozef, het is buiten mij, dat wil zeggen, het is niet van mij. Maar God, die geeft mij die woorden. God laat het mij zien wat er gaat gebeuren. God krijgt de eer. Al mijn wijsheid is van de Vader der lichten afkomende. Kijk, God heeft Jozef wel op zijn plek gebracht. Hij geeft God de eer. En zou er nog enige hoogmoed in zijn leven zijn toen hij met die veelkleurige rok daar rondliep, dan is hij dat nu wel kwijt. God, al de eer. Zijn broers zullen voor hem buigen. Dat zullen ze doen. Niet omdat Jozef in het middelpunt staat en zo belangrijk is, maar omdat God door Jozef een groot werk zal gaan doen in Egypte, namelijk zijn volk onderhouden. Want daar gaat het eindelijk om. Dat volk daar wordt onderhouden. Dat volk van Gods belofte. Daar in Egypte. Jozef wijst heen naar de Messias. Die een groot volk in het leven zal gaan behouden. Door zichzelf te laten binden door zijn broers. In de put. Ze wierpen hem in de put. Ze bonden hem. Hij werd veroordeeld door een heidens vorst die hem in de gevangenis opsloot. Door vriend en vijand verworpen. Door het Joodse Sanhedrin en door een heidense Pilatus overgegeven om gekruisigd te worden. Dat is de weg van die meerdere Jozef. Steeds weer in die diepte, nederdaling ter helle. Dat leven van Jozef kunnen we niet verstaan zonder daarin ook die contouren te zien van dat andere, die meerdere Jozef. En als je je eigen leven mag zien in het licht van Gods woord, dan kun je eigenlijk je eigen leven als je gelooft ook niet meer zien zonder dat Christus een gestalte in je gaat krijgen. Je gaat zelf ook de diepte in, je krijgt ook met smaad te maken. En je wordt ook gelouterd en je gaat ook de gevangenis in, je komt er wel uit. Want je bent met Christus in de hemel gezet. En je mag zelfs voor koningen en stadhouders, voor farao's en hoge plaatsen, mag je zeggen wie de Heere is. Jozef verhoogd. En de Heere was met hem. In de vernedering, in de verhoging. En zo is God nog voor een ieder die hem vreest. Het heeft wel even geduurd, jazeker, voordat Jozef uit de gevangenis kwam. Dat is waar. Want ja, ook in die gevangenis heeft Jozef een bittere ervaring opgedaan. Beloften van mensen zijn weinig waard. Wat val je met mensen om? Die overste van de schenkers, die vergeet Jozef. Als deze uit de gevangenis ontslagen wordt. Terwijl Jozef hem nog zo nadrukkelijk op het hart gebonden had. Als je nou uit de gevangenis komt, denk ook aan mij. Doe een goed woordje voor mij. Mijn farao, ik kan hier weg. Jozef vertrouwt volledig op de Heere, maar hij zoekt ook naar openingen. Dat hij daaruit ontslagen mag worden. Want het geloof maakt niet lijdelijk. Wordt werkzaam. Doe voor mij een goed woordje bij farao. Als je straks uit de gevangenis bent. Je zoekt naar openingen die van de Heere geschonken worden. Jozef sprak de schenker erop aan, vergeet mij niet. En de schenker vergat hem. Ja, als een mens uit de benauwdheid is verlost, is hij de ellende weer gauw vergeten. En ook de weldoener. En vergeetachtigheid is wel een wijdverbreide handicap. Het duurde nog 2 volle jaren voordat de schenker zich Jozef herinnerde. En dat hij farao een tip gaf. Oh ja, er zit nog iemand daar in de gevangenis. Die kan die dromen uitleggen. Gaat u daar eens even kijken. Dat is waar. Ook Jozef, die man. Ja, het is waar ook. Maar hij zat wel 2 jaar in de gevangenis, Jozef. De weg van God is soms zo ondoorgrondelijk. Maar uiteindelijk is er toch van gekomen. Jozef verhoogd. Onderkoning van Egypte. Geen droom. Werkelijkheid. En al zijn de dromen nog niet helemaal uitgekomen. Want Jozef is wel verhoogd. Onderhoudt het volk van Egypte. Iedere hongerige Egyptenaar die moet naar hem toe gaan. Maar uiteindelijk gaat het om het volk. Uit Jacob gesproken. Dat moet onderhouden worden in Egypte. En daar gaat het eigenlijk om in deze geschiedenis. Het gaat niet zomaar over een geschiedenis. Het gaat om Jacob. Het gaat om die belofte van God. En Abraham, Isaac, Jacob. Het gaat uiteindelijk om Israël. En om de Messias die uit dat volk zal komen. En dan zal natuurlijk ook Jozef Egypte onderhouden. Maar het gaat niet om Egypte in de eerste plaats. Maar het gaat om Israël. Dat volk. Jacob, dat moet daar worden onderhouden. De Messias moet geboren worden. Daar gaat het om. En dan zal als Israël gezegend wordt, ook Egypte gezegend worden. En de hele wereld omwille van die ene zoon uit Israël. Jezus de Messias. Dat mag van ons ook wel vragen liefde voor Israël te hebben tot op de dag van vandaag, gemeente. Als in hoe God dat aan elkaar verbindt. Dat wij die oogappel van God niet zouden aanraken. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn der vrome lot. En die vrome Jozef rijk in deugd. Uit alle redt hem God. Terwille van Jacob. En terwille van het geslacht. En terwille van dat volk. En eindelijk ook van de hele wereld. Opdat wij allen zouden zalig worden. Want we hebben wel een zaligmaker der wereld. Opdat u, opdat jij de Heere zou vrezen. De Heere is met mij. De Heere. Wat een wonder. Als je aan je leven zo eens overziet. Toen je jong was. Middelbare leeftijd. En ouder geworden. Hoogtepunten. Dieptepunten. Je kijkt terug. En dan zie je toch een lijn. Je ziet toch een lijn lopen. En de Heere was met mij, omdat Hij met mij is, nu, in Jezus Christus. En dat voor mij, een diep gevallen Adamskind, in wie geen goed woont. Ik heb nooit naar God gevraagd. Hij vroeg naar mij. Hij heeft me opgezocht, in die ene zoon van Israël, door de Heilige Geest mij getrokken, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. tot mijn verwondering. Maar bij dat volk horen. Dat volk uit Abraham gesproten. De vader van alle gelovigen. En zo hou ik het vol. Omdat God zelf die gouden draad weeft in mijn leven. Door hoogte en dieptepunten. Verdriet en vreugde. En mag dat onze, uw, jouw, mijn enige troost zijn. In vreugde en in verdriet. Dat je met lichaam en ziel, beide in leven en in sterven, niet meer van jezelf bent. Maar van die getrouwe zaligmaker Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. Mij alle heerschappij van de duivel, van farao en wie dan ook, heeft verlost. En mij alzo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Als zit ik dan in de gevangenis, als zit ik dan diep in de put, geen haar van mijn hoofd zonder de wil van die vader. Die mijn vader geworden is. En die mij van het eeuwige leven verzekert. Om voortaan voor hem gewillig te leven. Iemand zei, stervensgenade, dat heeft ook met je leven te maken. Levensgenade, om voor hem te leven. Voor de Heere. Voor hem. Zodat boven uw, jouw leven. Met gouden letters geschreven kan worden. Die woorden. Die boven Jozefs leven in verzoeking, in gevangenis en in verhoging stonden. En de Heere was met hem. Amen.